Lesage.
Touché.
Touché met Wart Hulselmans. Hij is zo net begonnen aan zijn derde leven. Na een carrière als gerechtsjournalist bij de krant gooide hij eind jaren 80 alles het roer om. Met series als Niet voor publicatie, Heterdaad, Stille waters, Witse en Salamander werd hij de meest succesvolle scenario-schrijver van ons land. Maar 2 jaar geleden zette hij ook daar definitief een punt achter. Hij zou voortaan zelf de hoofdrol spelen in zijn leven. Een leven dat hem meer dan eens de rand van de afgrond heeft getoond. Maar hoe moet het verder? Kan je een kind graag zien en tegelijk aan zijn lot overlaten? Welke boeken hebben hem de levenswijsheid gegeven die hij nodig had? En welke koers zal zijn boot nog varen? Dit is Touché met Wart Hulselmans. Een goede middag.
I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money. But I'm with you always, I'm with you rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together.
Come rain or come shine. Het komt uit de film Leaving Las Vegas, hier uitgevoerd door Don Henley, Wart Hulselmans. Je hebt vele redenen om dit te laten horen, hè?
Ja, come rain or come shine.
Daar begint het al mee.
Wat er ook gebeurt. Ben je arm, ben je rijk. Ik zal altijd van je houden. Uh-huh. Dan kun je weer vertalen naar het leven toe, naar andere mensen toe. Je moet al echt van staal en beton zijn om hier niet ontroerd van te worden, vind ik.
Die film, Leaving Las Vegas, is ook wel een bijzonder verhaal, hè, waar dit nummer in te horen is.
Ja, dat gaat over een scenario schrijver Nicolas Cage, die zijn carrière in Hollywood eigenlijk de nek omwringt door totaal aan de drank te geraken en dan ontslagen wordt. Dan zeggen ze, sorry, we'll have to let you go. What are you gonna do? I think I'm going to Las Vegas. En hij gaat naar Las Vegas om zich dood te drinken, Nicolas Cage. Maar dan komt hij de liefde van zijn leven tegen. En hij blijft drinken, maar hij bemint ondertussen ook. Ja, ik vind het een prachtige film. Vooral ook omdat de schrijver, de scenario-schrijver, Mike Figgis, ook de regisseur is. En soms lukt dat, dat iemand heel het proces kan beheersen. En dat hij precies kan vertolken wat hij heeft geschreven. Anders geeft je dat door aan, je geeft je scenario door aan de regisseur, die het doorgeeft aan, enzovoort, enzovoort. Maar je krijgt prachtige films als die mayonaise pakt, dat één en dezelfde persoon scenario schrijft en regisseert. En bovendien, Mike Figgis is een jazz trompetist en hij speelt op die cd, op die filmmuziek. Op die muziek van zijn eigen film speelt hij ook trompet. Dat vind ik wel een leuk detail.
Ah. Bart, heb jij ooit in je leven op het punt gestaan om je dood te drinken? Is dat een gedachte die jij herkent?
Nee, ik herken die gedachte niet, want hoe diep ik ook heb gezeten in mijn leven, ik heb nooit gedacht van ermee op te houden. Ik heb wel een keer voor een serieuze keuze gestaan in 2000, na de dood van mijn zoon. Ofwel maak ik er een eind aan, ofwel doe ik iets positiefs. En mijn groot geluk is geweest dat ik toen op mijn eerste bootje ben gevallen. Ik had met mijn zoon een weeklange reis gemaakt in een spoor van Simenon over de Maas in Frankrijk dan, tot in Verdun. En dat was een fantastische reis met ons twee. En een heel mooie vakantie, magnifieke herinneringen. En ik heb niet gekozen om er een eind aan te maken, maar om een bootje te kopen. En dat is mijn redding geweest, mm-hmm, op dat moment. En met dat bootje ben ik uiteindelijk in Wallonië terechtgekomen. Dat is daar blijven liggen. In mijn haven ligt nog altijd vlak tegen de Franse grens. Al 17 jaar ondertussen. En dan heb ik daar ook een tweede verblijf ontdekt. Dat is na de dood van mijn dochter dan. Een aantal jaar later mijn eerste verblijf geworden. Dan ben ik daar permanent gaan wonen. En nu weer half om half Antwerpen, Wallonië. Mm. Dus het heeft toch tot iets geleid. Mm.
Maar het drinken is jou niet vreemd.
Nee.
Vraag ik jou, omdat er een boek staat uit te komen, hè, met als titel Morgen word ik nuchter. Ja. En die ik, dat ben jij.
Dat ben ik, hoewel het hoofdpersonage in het boek een soort alter ego is. Ik heb het daar straks over gehad, over het aantal mensen dat zijn plek niet kent in deze wereld en onzeker is en zoekt naar een sleutel of een rustpunt waarin je kan zeggen, nu ben ik mezelf. En als je dat in het echte leven niet vindt, ga je dat opzoeken met andere middelen. En onder meer drugs, dat heb ik nooit gebruikt. Alcohol. Op een bepaald moment, als je een zeker debiet bereikt, voel je je geruster. Die eenzaamheid valt stilaan weg, dat onbehagen valt weg en je voelt je een stuk beter. De ellende is dat je jezelf nooit moet vertrouwen en dat je dan eigenlijk moet stoppen en zeggen, ik voel me nu lekker, het is leuk, ik stop nu. De ellende is dat je gewoonlijk verder gaat als je weinig karakter hebt, laten we zeggen. En dan kom je van de regen in de drop terecht natuurlijk.
Weet jij voor jezelf waarom jij bent beginnen drinken?
Ja, precies. Om die eenzaamheid binnen mij en dat onbehagen te verjagen en om op mijn gemak te zijn. En mijn stiefzoon, waarover dat boek ook gaat, die had hetzelfde. Je plek niet kennen, het niet weten. En pas na zoveel coke of na zoveel alcohol voelde hij zich goed, kon hij echt babbelen, vallen de remmen los en moest hij niet meer een bepaalde gêne overwinnen om zichzelf te zijn. Ik denk dat dat weerom bij heel veel mensen is. Ik denk, als je om je heen kijkt op de werkvloer, iedereen kent wel een aantal mensen die al om 11 uur een pintje pakken. Of over de middag eens verdwijnen en dan terugkomen en dan nog even verdwijnen. Maar die blijven functioneren, maar die eigenlijk verborgen alcoholisten zijn. Maar die functioneren terwijl ze denken dat niemand het merkt. En dat in de tussentijd voelen zij zich ook goed. Maar het leidt naar nergens natuurlijk. Je houdt jezelf voor de gek. Je houdt jezelf voor de gek als je denkt dat je minder eenzaam bent. Of dat het leven saai is zonder drank. Dat is een van de grote fouten. Het leven is saai. Wat heb je daar nu al van heel een dag binnen te zitten en getrouwd te zijn en een hond te hebben. En elke keer wel in diezelfde tredmolen te zitten. Integendeel, pas als je heel veel gedronken hebt en erg verslaafd bent geweest en daarvan geneest, dan zie je pas hoe fascinerend en boeiend het leven is, op voorwaarde dat je de details ziet, dat je respect hebt voor eenvoudige dingen.
Wanneer besefte jij dat je verslaafd was, dat het over de grens was gegaan?
Van het moment dat je niet meer functioneert. Mm-hmm. Dat je gewoon blokkeert. En een van de momenten van mijn, ik zal het met een pathetisch woord, redding noemen, is het inzicht dat ik ook kon slapen zonder drank. Dat was voor mij, ik heb dat al gezegd, dat is Columbus ontdekt Amerika. Ik kan slapen met een tas thee. Voor mij was dat een ongelooflijke belevenis. En nu, een tas thee is iets leuks. Het leven zonder alcohol is leuk. Want ik zie nu rond mij mensen die waren zoals ik vroeger, die blijven hangen in het café of op het terras of in een restaurant. Terwijl die mooie tijd die je ondertussen... En die babbelen maar. En die hebben plezier, maar er weten dus zaterdags niks meer van. Ondertussen doe ik nu zinnige dingen. En ik haal mijn tijd wel in. Maar de klik die je maakt van fundamenteel oneerlijk te zijn tegenover jezelf en tegenover de rest van de wereld, dat is een magnifieke omschakeling. Van niet meer te moeten liegen, van niet meer comedie te moeten spelen, van niet meer al cachet in het verborgene kinderenfles te hebben. Ik praat nu niet altijd voor mezelf hoor. Vandaar nog een voorraadje te hebben. Je bent daar permanent mee bezig. Je verliest eigenlijk enorm veel energie en tijd en vrienden. En je eindigt zoals iedereen die verslaafd is. Want dat is het. Dat hebben alle verslaafden gemeen, en dat is eenzaamheid. Je eindigt alleen. Het is de kunst van daaruit te ontsnappen van te beseffen dat je alleen bent en van het allermoedigste te doen of het allerdapperste te doen dat iemand kan doen in zijn leven. En dat is van te zeggen, help mij. That's all.
Dat heb jij ook gedaan?
Ja, ik heb dat met vallen en opstaan geleerd dankzij iemand die in mijn leven is gekomen. En ook dankzij mijn werk ernstiger te nemen. En dankzij naar Wallonië te verhuizen. Dankzij. Altijd dankzij.
Want het vraagt veel moed natuurlijk, hè, om net daaruit te geraken.
Ja, want je hebt altijd wel een excuus. Hè. Zeker als je een beetje een leven hebt geleid. Er zijn heel veel redenen, denk je, om te drinken, of om drugs te gebruiken, of om dit of dat. Heel veel redenen. Ik had er een paar serieuze waar veel mensen mee zitten. Dus ik deed dat. Pieter, mijn stiefzoon, zal ik hem noemen, die had ook zijn redenen. Iedereen denkt dat hij een reden heeft om te drinken of zich te drogeren, maar er is geen reden goed genoeg om dat te doen. Het is hetzelfde als roken. Waarom rook je? Ja, ik rook. Als ik me slecht voel, dan, oh, een sigaretje, dat helpt. Dat is goed. En een sigaret helpt ook als je zegt van, god, Wat voel ik mijn eigen nu goed? Ik steek er nog eentje op. Dus een sigaret is voor alles goed. Maar in feite is een sigaret niet goed, want het leidt tot verslaving en de vernietiging van uw gezondheid en vooral van uw longen. Mm-hmm. Het is die omschakeling die je moet maken. Het is niet goed. Je hebt eigenlijk geen reden. De reden die je hebt, is dat je broek niet optrekt en zegt, ik ga een grote jongen zijn en ik ga door met leven. Mm-hmm. Dat moet je kunnen.
De beste manier om iemand te helpen uit je omgeving die verslaafd is aan drugs en drank, bijvoorbeeld zoals jouw stiefzoon, is nee zeggen. Nee, we helpen jou niet meer.
Ja.
Het is genoeg geweest.
Helaas is het zo dat families van verslaafden de drang hebben, dat is normaal, van die jongen of dat meisje te helpen. En van elke keer weer te vergeven en te hopen dat het morgen of volgende week of volgend jaar beter zal gaan. En die vergeven dat je bankrekening geplunderd wordt. Of dat er dingen verdwijnen thuis. Of dat hij of zij nachtenlang wegblijft en je weet niet waar ze zitten. Door elke keer te vergeven en liefde te geven, ben je eigenlijk ook verslaafd. Je bent verslaafd aan het liefde geven en dat houdt de andere verslaving in stand. In het Engels noemen ze dat codependency, medeverslaving. Jij bent verslaafd aan het helpen, maar te helpen helpt niet. Dat is een rare gedachte, kronkel misschien, maar door te blijven helpen houd je de verslaving ook in stand. En wij hebben dat letterlijk toegepast op Pieter. Op een bepaald moment waren we het zo beu. Waren zo moe dat zijn moeder voor de eerste keer heeft gezegd, jongen, je interesseert me geen bal meer. Doe wat je wilt. Ga weg, pik zoveel, blijf. Doe wat je wilt, maar het interesseert me niet meer. En Pieter, die zegt nu zo van, oeh, dat kan toch niet, jij bent toch mijn moeder. Ja, en toch stop ik. En een paar dagen later heeft hij het begrepen dat hij nergens meer naartoe kon. Zijn moeder was zijn laatste redmiddel. Zijn laatste, hoe moet je dat noemen? Schuif waar hij altijd wel wat geld in zat. En die was nu dicht. En zij was onverschillig. Hij kreeg geen leven meer. Nu was hij echt alleen. En korte tijd later belt hij mij op. En hij zegt, Wart jongen, er is iets dat je niet weet. Ik drink niet alleen, maar ik zit verschrikkelijk onder coke. Help mij. En tja, natuurlijk had hem daar bij het ophangen al direct spijt van, want goh, wat heb ik gedaan? Nu moet ik echt boven water komen. Maar het was al te laat, want we zijn onmiddellijk naar zijn dokter gereden. We hebben me raad gevraagd. Gelukkig is hij een fantastische dokteres in dit geval. Die heeft ons verwezen naar een vereniging die onder heel streng regime in Zuid-Afrika verslaafden opvangt en maanden al een stuk bijna gevangen houdt en heropvoedt. En een week later zat hij op het vliegtuig. En nu is hij al 4,5 jaar nuchter. Heel trots.
Ja. Dus het helpt.
Het helpt.
Ja.
Niet. Geen liefde geven helpt soms.
Ja. Bizar. Je hebt een heel mooi citaat ook van Arthur Rimbaud meegebracht, dat daarmee te maken heeft.
Ja.
Het is eigenlijk een citaat van zijn moeder, hè?
Het is een citaat van zijn moeder. Wat hier ook een beetje van toepassing is.
Ja.
Rimbaud is een van de grootste, ik zal zeggen, liefdesdichters die er is geweest in Europa. Maar iedereen vergeet dat hij op zijn 20e gestopt is met gedichten schrijven. En hij is naar Afrika vertrokken, naar de verschrikkelijkste plekken in Afrika. De Hoorn van Afrika, Somalië, Aden, Eritrea. Ik ben daar zelf geweest tijdens de hongersnood. Het is in een vreselijke uithoek van de wereld. Om aan handel te doen, karavanen op te zetten. En hij heeft daar verschrikkelijke dingen meegemaakt, afgezien. En hij liet zelden van zich horen aan zijn moeder. En zijn moeder zat hier. Hij had een slechte verhouding met zijn moeder, maar omdat hij niet schreef, ging zij eraan ten onder aan onrust. En dan schrijft zij uiteindelijk een brief op 10 oktober 1885. En het begint zo. Deze keer is het 8 lange maanden dat we geen nieuws van je hebben gehoord. Het heeft geen zin om je iets over onszelf te vertellen, omdat alles wat van ons is je zo weinig interesseert. Maar toch, het is niet mogelijk dat je ons zo vergeet. Wat is er toch met je gebeurd? Heb je schrijfverbod? Word je gevangen gehouden? Of ben je misschien zo ziek dat je je pen niet meer kunt vasthouden? Arthur, mon fils, jouw zwijgen duurt zo lang. Waarom dat zwijgen? En nu komt het citaat dat ik eigenlijk bedoel. Het is eigenlijk een verzuchting. Gelukkig zij die geen kinderen hebben. Of gelukkig zij die niet van hen houden. Zij staan onverschillig tegenover alles wat hun kan overkomen. Het is een vreselijke zin, maar...
Het is pikkelhard. Ja. Maar er zit veel waarheid in voor jou.
Ja, als je geen liefde hebt, kun je ook niet gekwetst worden, wil dat zeggen.
Mm. Je hebt ook veel gehad aan Graham Greene.
Ja.
De kern van de zaak, heeft hij geschreven. Wat heb je daaruit overgehouden?
Dat je jezelf moet beschermen. Dat je niet iedereen ter hulp moet snellen die denkt dat hij recht heeft op jouw medelijden of jouw hulp. Dat er artiesten, echte artiesten, ik ben geen artiest, ik ben een vakman. Maar echte artiesten beschermen zichzelf tot het uiterste. Graham Greene bedoelt dat eigenlijk. Als je je te veel inlaat met anderen, doe je afbreuk aan je eigen authenticiteit. En die mag niet afbrokkelen, die mag niet vervuilen, noemt hij dat bijna. Picasso heeft hetzelfde gedaan. Zijn goede vriend Max Jacob, hij had kunnen verhinderen. Picasso had kunnen verhinderen dat Jacob door de nazi's werd opgepakt. Dat was de Jood. Maar hij heeft dat niet gedaan, omdat dat te ingrijpend was voor zijn eigen leven en dat het zijn groot genie in gevaar zou kunnen brengen. Joseph Conrad, de schrijver van Heart of Darkness, hetzelfde. Die zegt gewoon dat het de andere een vergif is voor je eigen authenticiteit. Alles wat te dichtbij komt, kan u in gevaar brengen, zegt hij. Sartre, l'enfer, c'est les autres, de hel, dat zijn de anderen. Dat zijn allemaal genieën, maar waarom zijn ze zo ver gekomen? Omdat ze anderen veel pijn hebben gedaan. En anders word je geen grote artiest. Anders blijf je zo een beetje ploeterig, zoals de meesten. En doe je je best maar denken, ook aan de anderen, maar je zult nooit de top bereiken. Dus ze laten altijd een spoor achter van miserie.
I know why you're crying, I know why you're blue. Someone took your kitty car away. Time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. Someone took your marbles, tell you what I'll do. Dad'll buy some new ones right away. Time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. Put away your soldiers, battle has been won. Enemy is out of sight. Come along now, soldier, and put away your gun. War is over for tonight. Time to stop your scheming. Time your day was through. Listen to the jukebox softly play. It's time to go to sleep now, little man. Had a busy day. stop your scheming. Time this day was through. Listen to jukebox softly play. It's time to go to sleep now. Little man, you've had a busy day. It's time to go to sleep now. Little man, you've had a busy day.
Little man, you've had a busy day in de versie van Eric Clapton. Een prachtig nummer over vaderliefde. Bart Hulselmans, waarom wou je dit laten horen?
Ah, Clapton. Ik volg Clapton al, ja, van in 1966, denk ik. Ik heb iets gemeen met Clapton. We zijn alle twee onze zoon verloren. Hij in 1991. En toen schreef hij het nummer Tears in Heaven, trouwens, voor zijn zoontje. En Clapton is een warme man, die er toch in slaagt van, ondanks dat verdriet, dit nummer te spelen, Little Man, over een kind. Zijn zoon natuurlijk in zijn gedachten, maar het nummer bestaat al, is geschreven in 1936. Waar hij zijn zoontje onderstopt en zegt, je bent nu heel erg moe na een hele dag oorlogje spelen en om je knikkers te moeten vechten. En je had een drukke dag, nu moet je echt gaan slapen. Die warme stemmen en die mooie warme gitaar van Slowhand is heerlijk geruststellend om naar te luisteren. Voor iedere zoon, denk ik, die een vader heeft, en voor iedere vader die een zoon heeft. Maar voor mij ook, omdat ik een fan ben van Clapton. En omdat Clapton altijd iemand is die nooit zichzelf heeft verloochend. Die altijd de blues is trouw gebleven. Een mentor is geweest voor heel veel jonge gitaristen. Mick Taylor van de Rolling Stones is samen met hem begonnen bij de Bluesbreakers van John Mayall. Het is een man vol warme gevoelens en trouw. Trouw aan de roots van de muziek. Trouw aan zijn oude vriendschappen. Regelmatig organiseert hij concerten waar al zijn makkers van vroeger deelnemen. Jeff Beck en Peter Green en al die gabbers van de jaren 70. Die hij terug samenbrengt. Dat is heerlijk. Crossroads. Maar Clapton is een monument. Geweldig.
Het noodlot van een kind te verliezen is jou niet één keer overkomen, maar twee keren.
Ja.
Dat is te veel voor één mensenleven.
Ja, maar ik zit hier toch, hè.
Ja. Hoe doe je dat?
Ik kon dat niet door op dezelfde plek te blijven waar ik dezelfde lucht had ingeademd van mijn zoon en mijn dochter. Dus ik ben onmiddellijk na de begrafenis van mijn dochter ben ik naar Wallonië vertrokken om daar alleen te gaan wonen. Wat zeer eigenlijk de moeilijkste oplossing was. Gelukkig had ik veel werk, maar ik denk dat hetgeen je in zulke omstandigheden niet helpt, is van proberen rondom de put, zal ik het noemen, rondom het moeras te stappen en te doen alsof er niks gebeurd is en zo rap mogelijk je leven proberen te hervatten. Er is maar één middel en dat is rechtdoor gaan. Dus door die pijn gaan en door dat moeras waden, niet wetende waarheen dat je gaat leiden, maar niet bang zijn. Doorgaan. En ik zal niet zeggen dat dat de kortste pijn is, want de pijn blijft toch duren. Die raak je niet kwijt. Maar verder gaan en toch geloven dat het leven mooi is. Absoluut. Het leven blijft mooi. De wereld staat niet stil omdat jouw kind is gestorven. In de oorlog sterven er zoveel kinderen. Nu in Gaza-strook sterven er kinderen. In Israël sterven er kinderen. Dus je bent niet uniek. Je bent geen uniek geval. Maar je moet het wel zelf helemaal alleen oplossen. Voor jezelf ben je natuurlijk wel uniek. Maar blijven geloven dat het leven mooi is, denk ik. broek optrekken en verder gaan.
Zelfmedelijden is niet aan de orde.
Nee, is niet aan mij besteed. Absoluut niet. Ik heb geen contract afgesloten toen ik mijn kind kreeg. We hebben geen annulatieverzekering. We hebben geen verzekering tegen dit. Er zijn dingen waar je je niet tegen kunt verzekeren. Dat is nu eenmaal de essentie van het leven. Dat je van alles kan overkomen, maar er blijft nog genoeg over om verder te gaan. Er blijft zeker nog genoeg. En je hebt natuurlijk je goede herinneringen waar je aan kunt vasthouden. Maar doorlopen.
Wat zijn de goede herinneringen aan jouw zoon en dochter?
Ja, mijn zoon was een hele speciale. Die schreef ook heel mooie gedichten. Ondanks het feit dat hij nog zo jong was. Zijn vrienden zeiden altijd, jij leest zoveel. Hij las inderdaad heel veel en ging zoals ik op zoek in Mechelen, waar hij op kot was. Tweedehands winkels, boekjes kopen. En je vond hem soms terug, terwijl hij rechtstaande aan de rand van het park onder een lantaarnpaal een boek stond te lezen. Een uur of anderhalf uur aan een stuk. Zo'n kwibis was mijn zoon. En mijn dochter is blijft in mijn herinnering als de vrouw die op haar 29e eindelijk haar eerste kindje kreeg. En 3 maanden later stierf. Maar ze is moeder kunnen worden. En dat vind ik fantastisch.
Dat is 2 keer een onwezenlijke boodschap die je ook krijgt. Hè? Dat is een bericht waar niemand op voorbereid is. Als dat wordt gemeld, dat je zoon is verongelukt, je dochter is gestorven.
Toen ik telefoon kreeg van mijn dochter, was ik in... Bij mij thuis, in Wallonië, in mijn huisje. En het was al 1:30 s'nachts en ik zat nog te lezen in bed. En ik weet nog heel goed, Erik Minne, een biografie van Rick Wouters. Sindsdien moet ik niks meer van Rick Wouters hebben. Ik kan geen schilderij of zijn naam niet meer horen. Dat boek ligt ergens onderaan. Dat is daar gestopt. Dat van mijn zoon, dat was de druk op de bel. En je doet de deur open, dat is dan een gendarm. Dat is ook slecht nieuws. Daarom heb ik heel veel pijn altijd. Als ik voor een huis in een gewone straat een combi zie staan, dan denk ik altijd, ai, slecht nieuws. Er is nog iets dat ik kwijt wil voor mensen die het niet weet wat verdriet is. Men rationaliseert verdriet. Men denkt dat het mentaal is. Dat het hier tussen uw oren zit. Maar verdriet is iets fysisch ook. Er is een Nederlandse schrijfster die dat goed uitdrukt. En de naam ontsnapt me even. En die zegt, verdriet is een beest dat in uw buik zich geïnstalleerd heeft. En wanneer jij moe bent en wanneer jij wil gaan slapen, richt dat zich op. En wanneer jij je wilt oprichten, trekt dat je neer, want dan wil zij gaan slapen. En dat uit zich, bij mij en bij mij, niet alleen, bij zoveel andere mensen, in gewrichtspijnen, nekpijnen, kniepijnen, maagpijnen. En dat kan jaren duren. Maar dat zijn juist de dingen waar je mee moet leven. En waarbij je je niet mag neerleggen, want het haalt je zelf ook neer. En dan maak je alleen maar andere mensen nog ongelukkiger.
Je hebt net hetzelfde meegemaakt als je ouders, als je vader.
Straf, hè?
Ja, want die zijn ook een zoon en een dochter.
Ja, absoluut. De geschiedenis herhaalt zich.
Heeft jou dat op een of andere manier toch gesterkt?
Denk het. Je wordt wel hard. Zeker als ik jong was, was ik keihard. Omdat ik die fase, dat was een blinde fase in mijn leven. Ik heb iets overgeslagen. Dus ik mis een schakel. Daardoor kwetst je ook mensen zonder dat je het weet. Omdat je die gevoelens nooit hebt kunnen herkennen of laten bovenkomen. Die zijn altijd onderdrukt geweest. Bij mij heb ik dat goed beseft. Bij mezelf dan, hè. In mijn geval. Toen, ik denk dat dat nog maar een jaar of 7, 8 geleden is, ontmoette ik iemand. En die zei, mag ik u even tegenhouden? Ik was met de fiets. Wie bent u? Ik ben de helper van de molenaar in uw dorp. Van vroeger dan. En ik zie u dikwijls voorbij komen. En ik ben degene die uw broertje uit die auto heeft gehaald. Zoveel jaren, 20, 50 jaar later. En ik heb dat altijd willen zeggen. Maar hij durft niet. En dan is bij mij het besef gekomen, dus zeer laat, van dat is eigenlijk de sleutel tot mijn eigen leven. Daar zit de code. Die is toen uitgewist. Dat heeft mij op een of andere manier, heeft dat iets losgemaakt. Heeft me dat van binnen wat bevrijd, denk ik. En die mensen die zag er naar die hoek heel goed uit. Zo van, oef, ik heb het eindelijk eens kunnen zeggen. En dat deed heel erg deugd. En dan kom je toch stilaan tot inzicht. Maar je ziet, hoeveel jaar was dat geleden? Dat was in 1964. Ja. En die ontmoeting, die was bijna 50 jaar later.
Heb je met je vader over jullie gemeenschappelijke ervaring kunnen praten?
Nee. Dat is het juist.
Had je dat gewild?
Ik denk dat ik daar nog niet klaar voor was. Zoals hij er ook vroeger niet klaar voor was.
We praten met je ouders kan altijd, hè? Ook al is het jaren later.
Ja, natuurlijk. Maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd.
Thank you.
Oblivion van Camille Bertholet, tenminste gespeeld door Camille Bertholet. Het is de echte Astor Piazzolla die we hier hebben gehoord. Bart Hulselmans, welke betekenis heeft deze muziek voor jou?
Oh, veel betekenissen. het is ook opmerkelijk dat er een klassiek geschoolde violiste is die dit speelt. Op een cd die voor de rest volstaat met klassieke muziek, waar ik weinig van begrijp. Maar dit nummer stond op toen ik de winkel binnenstapte. En ik dacht, tja, Piazzolla, met viool, zo omringd, prachtig. Het is natuurlijk de 100ste verjaardag van Piazzolla, die nu dit jaar, laten we zeggen, gevierd wordt. Maar ik was 40 jaar geleden, een dikke 40 jaar geleden in Argentinië. En daar heb ik echt de kracht van de tango mogen meemaken door een hele nacht. Van de ene tangohal naar de andere tangotempels, zeg ik bijna, te wandelen. En dat zijn enorme hallen met een groot orkest waar koppels niet anders doen dan tango dansen, helemaal uitgedost, tegen elkaar op, concurrerend, zwetend, urenlang in verschillende van die tempels. En dan voelde pas dat eigenlijk gevoeld kokend bloed. Dan voelde je dat Argentijnse temperament heb ik nog nooit zo dichtbij gevoeld. En dan dacht ik, ja, tango, dat is een mes in een mouw. Pas op, maak nu geen opmerking of doe niet dat hen uit in transe haalt, want dat zou je zuur bekopen. Maar dankzij Piazzolla is tango, vroeger was dat muziek, werd dat beschouwd als muziek voor bordelen en cabarets in de achterbuurten van Buenos Aires. Maar dankzij Piazzolla heeft dat opgetild tot een niveau dat eigenlijk werelderfgoed mag genoemd worden, van mij toch. En nu, het is heel raar om terug in te pikken op de dood van mijn dochter, die een dochtertje nalaat, die ondertussen 10 jaar is. Nu de vader, Antonio, heeft ondertussen een Argentijnse leren kennen. En die vormen nu een prachtig gezin. En ook met het bijkomend gevolg dat mijn dochter van 10 nu vloeiend, maar dan ook vloeiend Spaans met een Argentijns accent of ritme spreekt, waar sommige mensen heel raar van opkijken. En het grootste toeval is dan dat zij vandaag verjaard. Dus eigenlijk is dit nummer een beetje voor Cara.
Het is voor haar verjaardag.
Stel.
Ja, mooi cadeau.
Ja. Ja, ik hoop het.
Waarin geloof je?
Ja, nu ben ik even met een adem kwijt. Ik geloof dat alles goed komt, denk ik. Huh? Dat er altijd hoop is. Ik ben op verschillende manieren in mijn leven in diepe putten terechtgekomen. Ik ben er toch ook altijd uit kunnen krabbelen. Op een of andere manier, hoe dat, ik denk niet dat dat veel belang heeft. Er is geen enkele situatie, denk ik, in een leven dat iemand zich kan permitteren om te zeggen, ik hou ermee op. Geen enkele. Ik kan me niks bedenken. In het programma van, hoe heet dat weer, die een Antwerpse komiek, die kale, het onlangs een Gehubbels. Programma met gehandicapten.
Gehubbels.
Gehubbels. Ja. Er kwam iemand die op een draagberry ligt, die kon alleen nog maar zijn hoofd links en rechts draaien en zich uiten met een paar vingers te bewegen op een toetsenbord. Dat was de gelukkigste mens ter wereld. Verondersteld dat u dat overkomt, de eerste tijd zou je ook zeggen, ik wil eruit, ik wil eraf, ik wil weg. Maar zelfs die mens is gelukkig. Mensen die hun kinderen verliezen, mensen die de grootste rampen meemaken, zijn er toch voor het grootste deel ook allemaal uitgekrabbeld. En zijn toch ook hoop voor anderen die hetzelfde of minder of meer meemaken. Dus hoop, het komt goed.
En de liefde helpt.
En de liefde helpt natuurlijk, ja. Absoluut.
En de definitie van liefde is tijd. Dat heb je van Mitterrand geleerd.
Ja, dat is juist. Ja,
tijd tijd moet je hebben om aan de liefde te kunnen geven.
Absoluut. Ja, moet je jezelf gunnen.
Ja. Als je destijds naar Wallonië bent getrokken, is er nu misschien ook een tijd waarom je terug naar Antwerpen bent verhuisd? Om die tijd te geven aan je geliefde?
Ja, er is iets heel raar aan Wallonië. Hè. Wallonië charmeert je. Haalt het beste in jezelf boven. Als je er permanent woont, echt, je leert de mensen kennen, je leert de omgang. Je wordt zelf een beetje waal. Stukje voor stukje word je waal. Je kan dat niet tegenhouden, dat kruipt in je vel. Maar de charme waarom je er kwam wonen, kan zich ook tegen u keren. De stilte, het feit dat er niks gebeurt, dat je 7 kilometer moet rijden als je margarine ze vergeten of vergeten bent van een brood te kopen. De afwezigheid van enig vertier of van culturele activiteiten op de lange termijn heeft me dat geleid tot de vaststelling dat me dat meer kwaad dan goed doet. En ik heb daar alles geleerd, ik heb er alles uitgehaald wat ik er kon uithalen. Ik heb het gevoel van, ik mag niet blijven steken. Ik moet verder, ik moet voort. Er moet iets anders komen. Ik mag
niet in slaap vallen. Er komt iets anders, hè? Ja, je gaat varen.
Ja, ik ben van plan van met mijn bootje tot Marseille te varen en dan daar ergens permanent een stek te vinden.
En niet alleen?
Niet alleen, gelukkig. Niet meer alleen.
Er is een spreeuwtje.
Ja, er is een spreeuwtje.
Geland in jouw nest.
Ja. En van ginder ergens iets te zoeken en daar te blijven.
Ja. Zullen we nog eindigen met Le Temps des Cerises, Bobbejaan Schoepen en Gijke Arnaert?
En Gijke Arnaert,
ja. Omdat daar jouw boodschap in verwerkt zit?
Ja, ergens wel, omdat de Le Temps des Cerises is het liedje van de Franse Commune in 1870, omdat het juist tijdens die slachtpartij in Parijs is geboren, is gecomponeerd. Maar het gaat niet over strijd. Het gaat niet over melancholie van het omwille van het bloed dat gevloeid is. Want er zijn er 20.000 burgers over de kling gehaald. Het is eigenlijk de bittere vaststelling dat onbezorgde liefde niet bestaat. Dat liefde toch altijd ook met krassen en met scheuren en met pijn gepaard gaat. En dat je wel kunt verlangen naar de Temps des Cerises, maar helemaal echt en perfect wordt het nooit.
Quand nous chanterons le temps des cerises et des rossignols et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant.
j'en serai autant des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour.
Bobbejaan, Schoep en Gijke, Arnaert en Le Ton de Cerise, dat zegt alles. Ik dank Wart Hulselmans en ik wens je vooral ook een heel behouden vaart. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen staan na te lezen op radio1.be. En volgende week komt Raf Njotea, collega-scenarist van De Dertigers. Nog een heel fijne zondag.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.